Goedemorgen, gemeente en gasten. Namens de Kerkenraad van harte welkom aan ieder die zich met ons verbonden voelt. De gegevens over de dienst van vandaag en de agenda van de komende week vindt u op uw liturgieblad. Volgende week zondag, zoals u kunt lezen, is er dan een herbevestiging van ambtsdragers. De navolgende personen zullen dan herbevestigd worden. Eldi Risseo Arendse als ouderling, Rachel Schelen-Kamphuis als diaken, Wil Prins als diaken, Riet Basting Verplanken als ouderling kerkrentmeester en Ad Stoffels als ouderling kerkrentmeester. Namens de Kerkenraad wens ik u een goede dienst toe. We ontsteken nu aan de paaskaars de tafelkaarsen. 1 kaars voor Israël en 1 kaars voor de gemeente. Wij beiden onlosmakelijk met elkaar verbonden, mogen ons gedragen weten naar het licht van de nieuwe morgen.
Wij willen deze viering beginnen in naam van de Heer en hem in stil gebed ontmoeten. Mogen Gods lieve vrede aan het begin van deze viering met ons allen zijn. Amen. Ons aanvangslied vindt u aangegeven op de liturgie. Gods goedheid houdt ons staande. regen, wind, kou, ellende, verwoesting, de golven die maar op de kust blijven beuken. Dat gebeurde in de nacht van 1 februari 1953, nu 70 jaar geleden. De laatste weken heeft de PZC volgestaan met verhalen en beelden van die stormramp. De vierdelige documentaire Het Water Komt geeft indrukwekkend weer wat er toen is gebeurd. U hebt dat vast ook allemaal gezien op de televisie. Ze staan op het netvlies gedrukt van de oudere generatie. Maar voor de anderen, voor de jongere generatie, zijn het indrukken van ver. Zij zullen zich wellicht afvragen, waarom herdenken wij? Omdat de ramp langer duurt dan een mensenleven. Wij willen hier vanmorgen bij stilstaan. We willen herinneren, herdenken en vooruitkijken. Het thema van deze viering, Het Water Komt. Nel Benschop heeft hierover een prachtig gedicht geschreven. Dat gaat voorlezen een van onze gemeenteleden.
Het gedicht Storm op Til door Nel Benschop. Dit ene vraag ik u. Laat mij het geloof behouden. Wanneer ik niets dan twijfel, onrust in mij voel. Want, lieve God, wanneer die twee het winnen zouden, wat had mijn leven dan voor zin? Waar lag het doel? Mijn God, de stormen beuken op mijn levensdijken, waarachter ik mij jaren veilig heb gevoeld. Zullen ze het houden? Zal de storm ze doen bezwijken? Of wordt mijn land straks door de golven overspoeld? Hoor, lieve Vader, naar mijn angstig roepend smeken. Heer, red mij, ik verga. Waar is uw sterke hand? Kom met uw lichtende nabijheid het duister breken. Dan loop ik, zelfs door het water, naar uw veilig land.
Wij willen bidden om Gods ontferming en dat doen we op de manier zoals zojuist ook is aangegeven. Voor de S staat voorganger. Ik lees het regeltje voor en de gemeente antwoordt zingend met het regeltje daaronder waar allen voor staat. Om de mensen, om hun leven. Om hun leven, hun zoeken, hun vinden. Om hun vinden, om hun falen. Om hun falen, hun vallen, hun opstaan. Om de mensen, hun kinderen, hun toekomst. Om hun toekomst. Hun rust en hun onrust. Om hun onrust, hun eeuwig verlangen. Om hun verlangen, hun hartstocht, hun jeugd. Om hun jeugd, hun sterkte, hun zwakte. Om hun namen, hun leven en sterven. Om uw zoon, de eerste, de laatste. Het water van de grote vloed is ons lied wat we nu willen zingen. Voor we de Bijbel openen, willen we bidden. God, wees bij ons, met uw geest, nu wij de Bijbel openen, dat uw liefde en trouw voelbaar, merkbaar om ons heen zijn. Amen. De lector, de heer Joop Dees, verzorgt voor ons de lezingen van morgen. Eerst is er nog het weggaan van een van de kinderen voor de kinderneefdienst. Dat zouden we bijna vergeten. En het aansteken van het lichtje en het meenemen van het licht naar de kinderneefdienst. Dan volgen nu de schriftlezingen.
Ik ben zo vrij om het van papier voor te lezen. En niet vanuit de Bijbel. De Heer, omdat de letters daar kleiner zijn, sorry. Het gaat uit het Oude Testament, Jona 2. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Toen begon hij in de buik van de vis tot de Heer, zijn God, te bidden. In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. U slingerde mij de diepte in, naar het hart van de zee. Door kolkend water ben ik omgeven. Zwaar slaan uw golven over mij heen. Ik dacht, verstoten ben ik, verbannen uit uw ogen. Maar eens zal ik opnieuw uw heilige tempel aanschouwen. Het water stijgt tot aan mijn lippen. Muren van water storten op mij neer. Zeewier om mijn hoofd verstikt mij. Ik zink tot de bodem, waar de bergen oprijzen, naar het rijk dat zijn grendels voorgoed achter mij sluit. Maar u trekt mij levend uit de dood omhoog, o Heer mijn God. Nu mijn levensadem mij verlaat, roep ik u aan, Heer, en mijn gebed komt tot u in uw heilige tempel. Zij die armzalige afgoden vereren, verlaten u, trouwe God. Maar ik zal mijn stem en dank verheffen en u offers brengen. Mijn geloften los ik in. Het is de Heer die redt. Toen, op bevel van de Heer, spuwde de vis Jona uit op het land. Dan het tweede gedeelte van de lezing komt uit het Nieuwe Testament. Marcus 4, de versen 35 tot en met 41. Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen, laten we het meer oversteken. Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat en voeren samen met de andere boten het meer op. Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden, meester, kan het u niet schelen dat we vergaan? Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer, zwijg, wees stil. De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. Hij zei tegen hen, waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet? Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar, wie is gij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen? Tot zover is dan deze schriftlezing. Zalig zijn zij die het woord van God horen, het in hun hart bewaren en eruit leven. Amen.
Als antwoord op de lezingen zingen we ons volgende lied. Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer. Het water komt. Het is met grote belangstelling dat mensen luisteren naar de weersverwachting.
Wat voor weer wordt het? Dat is een vraag die we dagelijks aan elkaar stellen. Weerberichten worden nauwlettend gevolgd. De laatste jaren worden er zelfs weercodes afgegeven. Het weer is een dagelijks terugkerend gespreksonderwerp. De relatie met het weer heeft invloed op ons wonen in Nederland. God schiep de aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland. Dat is een uitspraak die je vaak tegenkomt in reisgidsen over Nederland. Ons land, ons dierbare stukje aarde, is waterland. We hebben zelfs een groot deel van ons land letterlijk onttrokken aan het water. Voortdurend zijn wij Nederlanders in gevecht met dat water. In gevecht, want soms kan dat water een vijand zijn, waarmee je moet vechten. Denk maar aan de watersnoodramp van 1953, waarbij zo'n 100.000 mensen hun huis en bezittingen onder zagen gaan in het water en waarbij 1836 mensen hun leven verloren aan het vechten met het water. Onze stormvloedkeringen zijn wereldberoemd geworden en tot nu toe lijken we het gevecht tegen het water te winnen. In de PZC van vrijdag stond een artikel van het waterschap Scheldestromen. Met de kop, niet meer vechten tegen het water. Deze uitspraak is gebaseerd op het uitgangspunt, de zee is geen vijand, maar een bondgenoot. Samenwerken met het water in plaats van ertegen. Een nieuwe visie, bouwen met de natuur. Daarbij worden bijvoorbeeld schorren en slikken hersteld die de kracht van de golven kunnen remmen. En nieuwe dijkconcepten waarbij de natuur een belangrijk onderdeel is van het geheel. Toekomstbestendig, want er steken allerlei geruchten de kop op dat we toch niet zo veilig wonen als gedacht, gezien ook de klimaatverandering. Wij hebben wat met water. De Bijbel heeft ook wat met water. Het begint met het scheppingsverhaal over de geest van God die zweefde over de wateren. God bergt al dat water beneden en boven het uitspansel op. We leven in die genadige scheiding van water en water. Zo prent het verhaal van in den beginne ons in. Leven wordt pas mogelijk als God scheiding maakt tussen land en water. Noach overleefde het water van de grote vloed. Mozes werd uit het water gered. Het volk Israël gaat droogvoets door het water van de Rietzee. Jona wordt uit het water gered door een grote vis. En Jezus wandelt over het water. De discipelen worden door Jezus tot vissers van mensen gemaakt. Mensen moeten door de apostelen uit het water gevist worden, want anders verdrinken ze. Het is een natte boel in de wereld van de schrift. Dat komt omdat de Bijbelse verhalen, de wateren, de zee, de plaats is waar demonische machten huizen. Het water van de grote vloed, we zongen het zojuist, dat is de diepte van de dood. In de Bijbel besluit dan ook met de vaststelling dat de demonische machten niet meer zijn. In het grote visioen, in het Bijbelboek Openbaring, schrijft de apostel Johannes, en zie, de zee was niet meer, de dood zal niet meer zijn. We lazen zojuist uit het verhaal van Marcus dat ze onderweg waren naar de overkant. Op het prachtige meer is daar plotseling een storm. Deze storm was verklaarbaar. Het prachtige meer lag ongeveer 200 meter onder de zeespiegel en werd omringd door de uitlopers van het Libanongebergte en de Syrische bergketen. Vanuit het land kwam de wind en sloeg van bovenaf naar beneden. Dat zijn de zogeheten valwinden. Het sloeg van bovenaf recht op het water en bracht hoge golven teweeg. Men wist van deze plotselinge weersverandering. Men wist ook dat het ieder moment kon plaatsvinden. Maar dat weerhield de mens er niet van om het meer te bevaren en te gebruiken. Om de overkant te bereiken. Op het moment dat Jezus en zijn volgelingen naar de overkant gaan, raken zij verzeild in zo'n storm. De volgelingen zijn wel wat gewend. Ze raken niet gelijk in paniek. Ze doen er alles aan om het water niet in de boot te laten komen. Klaarblijkelijk hebben ze het gevoel dat het niet lukt. En opeens missen ze iemand. Was niet Jezus van Nazareth bij hen in de boot? Waar is hij? Hij sliep achter in de boot. Ze maken hem wakker en roepen: Doet u het niets dat wij vergaan? Jezus hoort het, staat op en roept de storm toe en zegt: rustig, wees stil. En het meer wordt rustig. En omdraaiend naar zijn volgelingen zegt hij: waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie nou geloof of niet? Er komt geen antwoord. De volgelingen verbazen zich. Wie is hij toch? Op een visserskotter, waarop ik eens meevoer, hing in de stuurhut een tegeltje met daarop de tekst: God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En zo is het maar net, zei de schipper, die zag dat ik er naar keek. Een geloofsbelijdenis, niet van de apostelen of van Nicea, maar van Breskens, Vlissingen of Arnemuiden. Water heeft een dreigende kant. Het is de oervloed. Het is het stormachtige donker en duister waarin mensen kunnen verdrinken. Letterlijk, maar ook figuurlijk. Dat je ondergetrokken wordt in het dreigende water van ellende en verdriet. Het is, zoals de psalmist zegt in Psalm 69, red mij God, het water staat mij aan de lippen. Ik zink weg in bodemloos slijk en vind geen grond voor mijn voeten. Ik ben in diep water geraakt. De stroom sleurt mij mee. Onderweg in je leven kom je ze tegen, de onverwachte stormen. Je herkent ze in bijvoorbeeld ziekte en overlijden. In dat bericht wat je krijgt op je bedrijf, omdat het failliet is en gaat sluiten en er voor jou geen werk meer is. Of die boodschap die je in je huwelijk ontvangt, die je laat weten: we kunnen niet meer samen verder. En je komt vaak ook in die plotselinge storm terecht bij het zien van terroristische beelden of het horen en zien van zinloos geweld. En we vragen ons af waarom die stormramp nu 70 jaar geleden. Een kind vraagt, en zo'n vraag van een kind kan veel teweeg brengen. Een gevoel van machteloosheid. Want hoe zou je een logisch verhaal kunnen vertellen over wat nog steeds zo onlogisch en onwerkelijk voelt? Over iets dat bij zovelen nog als een steen op het hart ligt. Hoe kun je uitleggen wat toen het meeste pijn deed? Het lijkt zo onvermijdelijk om het kind dan te antwoorden: ik vertel je het later nog wel eens. Of te antwoorden met een niet misverstaan zwijgen. Want hoe kun je het verleden naar vandaag brengen? Als je merkt dat het verleden, dat vandaag nog steeds naar het verleden getrokken wordt. En die vraag kan bij ouderen een lawine losmaken, al was die vraag gelijk aan het weghalen van die ene steen onder aan de berg van stenen, waardoor al die anderen beginnen te schuiven. Een lawine van vragen naar het waarom, die al zo lang in iemands leven opgestapeld liggen. Wat is er dan veel moed voor nodig om dan toch naar een antwoord te zoeken op de vraag van het kind? Het is indrukwekkend om te merken dat nu, rond de herdenking van 70 jaar februariramp, steeds meer verhalen op gang lijken te komen. Alsof er nu pas woorden gevonden worden voor wat toen niet in woorden was uit te drukken. Als kleuter herinner ik mij mijn opa, die iedere avond de krant kwam brengen. Zo ook op 1 februari. Hij had tranen in zijn ogen. Toen hij zei, hebben jullie het al gehoord? Er is iets vreselijks gebeurd. Een ramp. Daar zijn geen woorden voor. Luister maar naar de radio. En zo ging hij weg. In de PZC en de overige media hebben de laatste weken vele programma's de ronde gedaan die aandacht besteden aan de stormramp. Alsof de tijd van het vertellen plotseling is aangebroken. Zoals die man uit Schouwen-Duiveland, die over de ijzingwekkende nacht vertelde. Hij had geprobeerd zich voor het sleurende water in veiligheid te brengen. Maar met zijn kind onder de arm lukte dat hem niet. Hij moest zich op het dak van zijn woning hijsen. Maar zijn krachten namen af. En zijn vrouw zei, laat het kind los, want dan heb ik jou tenminste nog. En dat deed hij. Het zijn nu herinneringen van de volgende generatie. Na de ramp duurt langer dan een mensenleven. Het verhaal, hun verhaal, begint soms met een heel klein stukje, een voorwerp, een foto, een naam. En als ze de draad van hun verhaal gevonden hebben, vertelt het verhaal de draad van hun leven. Tussen de regels door steeds weer die ene draad over hoe hun leven is ingevlochten, in de knoop geraakt, verweven met deze ramp. Het kan bevrijdend zijn om die draad te herkennen. Soms gaat iemand van de nieuwe generatie daarin voor. Ik heb het verhaal gehoord over een jongen die voor een project van de basisschool aan een oude dame in zijn straat ging vragen wat er toen gebeurd is. En die mevrouw begon bij stukjes en beetjes te vertellen. Na een tijdje zei de jongen, u was bang, hè? Ik vind het ook zo naar om bang te zijn. Die oude dame vertelde later, het is vreemd, maar ik voelde me heel even begrepen. Begrepen door een jongen van 10 jaar. Tot er weer iemand durft te vragen. Vaak is dat een kind. Vertel me waarom. En de hemel zij dank, er is altijd nog iemand geweest die het grote antwoord even durfde los te laten. En dan opstond en zei, ken je het verhaal van Abraham? Zal ik je vertellen van Esther? Ken je het verhaal van de man die met zijn vinger in het zand schreef? Had de levende God ons niet verlost uit het verdriet en de slavernij? Wij waren nog steeds slaven geweest. Mensen zonder toekomst, gevangen in het verleden. Want vragen maakt ook vrij. En de meest voor de hand liggende vraag is dan, waar moet het naartoe? Soms dreigt er paniek te ontstaan. En dit terwijl je er alles aan doet om de situatie meester te worden. Opeens realiseer je je, er is meer tussen hemel en aarde. En de verhalen van Jezus van Nazareth komen weer boven. Waar is hij? Hij was er toch. Helpt hij dan niet? Ga even mee terug naar de volgelingen van hem. Zij riepen hem aan. Doen wij dat ook? Of zoeken we enkel naar hem? Wanneer we Jezus van Nazareth aanroepen, betrekken wij ons leven, dan zul je verbaasd zijn over de kracht die hij geeft. Niet elke storm is zomaar verdwenen. Wist u dat er wanneer een cycloon ontstaat, waarvan we weten dat deze verwoestend over het land trekt, er in het centrum van die cycloon volkomen rust is. Geen enkel zuchtje wind. Volkomen rust. Dat is het wat Jezus van Nazareth ons aanbiedt. En dat brengt ook die verbazing, die verwondering teweeg in ons leven. Te midden van de stormen in het leven geeft Hij je rust. Wanneer je Hem aanroept en hoort naar Zijn woorden, kom maar bij mij, ik geef je rust. Er zullen altijd stormen blijven. Onverwachte gebeurtenissen zullen zeker in ons leven zijn en komen. Dat verandert niet met Jezus aan boord in ons leven. Maar te midden van al die moeilijkheden is er een rustpunt. Kunnen we vertrouwen op een God die in zijn Zoon met ons meegaat in het goede en in het kwade, in gezondheid en in ziekte, in leven en in sterven. Amen.
Jonna is weer terug. Was het fijn in de kindernevendienst? Heb je gekleurd of geschreven? Ik denk allebei. Nou, fijn dat je er weer bent. We gaan nu een mooi lied zingen. Ruwe stormen mogen woeden. Het staat in het liedboek. Het oude liedboek, maar het is hier afgedrukt op de liturgie, dus we kunnen het toch meezingen. Wij willen danken en voorbeden doen. Bidden wij tot God, die ons roept in Jezus zijn levend en krachtig woord. God, wij danken u voor alle goede dingen in het leven, voor de vertrouwdheid met onszelf, met anderen, met u. Wij danken u voor alle momenten dat wij uw liefde ervaren. Wij danken u voor het leven dat we gekregen hebben, voor die grote reis waarop u met ons meegaat. Wij danken u voor onze kerken, waar we in vrijheid kunnen vieren en samenkomen. Soms lijkt het leven zo gewoon, zo vanzelfsprekend. We gaan op in alles wat er is, in wat wij moeten doen, zonder veel vragen te stellen, in de gelijkmatigheid van onze dagen. Maar soms komen de vragen van alle kanten op ons af, in alle heftigheid, alle verbijstering, in alle wanhoop over wat er om ons heen gebeurt, in alle vermoeidheid en pijn van ons eigen leven. U bent gekomen om ons los te maken van ons meest geheime en hardnekkige angsten. Geef ons een rechte rug, zodat we onbevreesd en met een onbevreesd hart ook verder kunnen. Geef dat wij dan iets mogen ervaren van krachten die stormen tot bedaren brengen, van een richting die ons bestaan weer kan krijgen, van een perspectief in het leven van mensen, waarin wij weer zicht krijgen op wat ons te doen staat, op wat ons overkomt. Wij bidden u voor uw mensenkinderen in nood, hier in deze gemeente, maar ook elders. Voor nabestaanden die treuren om een geliefde. Zieken die niet weten wat de dag van morgen gaat brengen. Kinderen op school, onzeker over hun toekomst. Vluchtelingen op zoek naar een veilige haven. Wij bidden voor volken die met elkaar in oorlog zijn en gebieden waar allang bruut geweld heerst, dat er vredestichters opstaan die de ogen openen voor wat er leeft aan de andere kant van de scheidslijn. En of het goed zal komen, weten we niet. Er is geen zekerheid dat de oorlogen ophouden, dat onze aarde het redt, dat wij het redden, dat er leven is voor toekomstige generaties. Er is wel hoop en veerkracht. Vandaag vindt de nationale Holocaust-herdenking plaats. Hoor en zie. Wees nabij in dit mateloze verdriet door de generaties heen en geef levenskracht, geestkracht, vitaliteit aan het volk, het Joodse volk, aan de Sinti en de Roma en aan alle andere gemeenschappen die met vernietiging bedreigd worden. Dat het leven sterker is dan de dood. Dat haat kan veranderen in liefde. Dat wij als kerk ons niet opsluiten in onszelf, maar een open oog en een open oor hebben voor mensen die in hun leven beschadigd zijn door datgene wat ze meemaakten. We denken vandaag in het bijzonder aan de slachtoffers en nabestaanden van de stormramp van 1 februari 1953. Levens die voorgoed veranderden, waarin pijn om wat toen gebeurde nooit verdwenen is. Wees hen dicht nabij. Wij brengen onze zorgen en vreugden bij u in stil gebed. Onze gebeden komen samen in de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We luisteren nu naar de toelichting op de collecte en de mededelingen.
De eerste collecte vandaag is voor de kerk. De tweede voor de diaconie. Nederland speelt cirkelslag. Cirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden jongere groepen voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Bij cirkelslag staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is cirkelslag een mooie kans om hen betrokken te houden. Beide collectes van harte bij u aanbevolen.
Ons slotlied willen we nu zingen. En dat doen we staande. Beveel gerust uw wegen. Ik wens u allen een goede week en een goede voortzetting van deze zondag en hopelijk tot de volgende keer. We willen van hier gaan met de zegen van de Heer. Zegen, o God, de grond onder onze voeten. Zegen, o God, de weg die wij gaan. Zegen, o God, de mensen die wij ontmoeten. Zegen ons in uw naam. Amen.